Nou, goedemiddag. Fijn dat u er allemaal bent. En laten we eerst met elkaar zingen uit Psalm 71. Psalm 71. Broeder Kiewiet, zou u ons misschien kunnen begeleiden? Op Psalm 71. En we zingen vers 11 en vers 13. Vers 11, ik zou blijmoedig henen treden in zeren mogendheid. En in vers 13, blijf mij in mijn grijsheid sterken, verkwik mijn ouderdom. Psalm 71, vers 11 en 13.
Ik zal blijmoedig henen treden in zeren mogendheid. Nijwaard is uitgebreid. Blijf mij in mijn grijsheid sterken, verkwik mijn ouderdom, bewaak mij van
Dank u wel. Dan laten we nu een gedeelte lezen uit het woord van de Heere, Genesis 49, de versen 1 tot en met 12. Genesis 49 en we lezen de versen 1 tot en met 12. En daar lezen wij Gods woord in Genesis 49. Daarna riep Jacob zijn zonen. En hij zeide, verzamelt u en ik zal u verkondigen hetgeen u in de navolgende dagen wedervaren zal. Komt samen en hoort, gij zonen van Jacob, en hoort naar Israël, uw vader. Ruben, gij zijt mijn eerstgeborene, mijn kracht, en het begin mijner macht, de voortreffelijkste in hoogheid, en de voortreffelijkste in sterkte, snelle afloop als der wateren. Gij zult de voortreffelijkste niet zijn, want gij hebt uw vaders leger beklommen, toen hebt gij het geschonden, hij heeft mijn bed beklommen. Simeon en Levi zijn gebroeders, hun handelingen zijn werktuigen van geweld. Mijn ziel komen niet in hun verborgen raad. Mijn eer worden niet verenigd met hun vergadering. Want in hun toren hebben zij de mannen doodgeslagen. En in hun moedwil hebben zij de ossen weggerukt. Vervloekt zij hun toren, want hij is heftig. En hun verbolgenheid, want zij is hard. Ik zal hen verdelen onder Jacob. En zal hen verstrooien onder Israël. Juda, gij zijt het. U zullen uw broeders loven. Uw hand zal zijn op de nek uwer vijanden. Voor u zullen zich uw vaders zonen nederbuigen. Juda is een leeuwenwelp. Gij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich, hij legt zich neder als een leeuw. En als een oude leeuw, wie zal hem doen opstaan? De scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok, en het veulen van zijn ezelin aan de edelste wijnstok. Hij wast zijn kleed in de wijn, en zijn mantel in wijndruivenbloed. Hij is roodachtig van ogen door de wijn, en wit van tanden door de melk. Tot zover, we willen nu mediteren over de zegening van Jacob aan zijn zoon Juda. Die laatste verzen. En daar lezen wij, Juda, gij zijt het. U zullen uw broeders loven. Uw hand zal zijn op de nek uwer vijanden. Voor u zullen zich uw vaders zonen nederbuigen. Juda is een leeuwenwelp. Ge zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich, hij legt zich neder als een leeuw en als een oude leeuw. Wie zal hem doen opstaan? De scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. En dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok, en het veulen van zijn ezelin aan de edelste wijnstok. Hij was zijn kleed in de wijn, en de man zijn mantel in wijndruivenbloed. Hij is roodachtig van ogen door de wijn en wit van tanden door de melk. Tot zover zullen we een zegen vragen. Barmhartige Heere, wij zeggen uw grote naam dank dat wij hier samen mogen zijn op deze oudere middag. We willen met elkaar nadenken over een gedeelte uit uw woord. En wij bidden u of u ons gewijde aandacht en of u ons genade wilt geven, opdat we mogen overdenken wat we gelezen hebben, en dat het ons tot nut en tot zegen, tot vertroosting en tot vermaning mag zijn. Heere, wilt u in ieder van ons gedenken. In het bijzonder danken wij u, ook dat zuster Annie Nieuwland ook weer in ons midden mag zijn. U hebt haar boven mate. Hebt u haar gedacht en bent u haar nabij geweest, ook daar in het ziekenhuis. U hebt alles welgemaakt. En Heere, wilt u haar verder gedenken, ook als ze nog eind deze week nog naar het ziekenhuis moet voor gesprek met de dokter, voor verdere uitslag. Maar we danken u dat de eerste uitslagen al zo positief waren. Heere, we zeggen uw grote naam, dank dat u betoond hebt een trouwe wachter, een trouwe beschermer. Wilt u ook haar verder gedenken in uw gunst, ook haar man in Nieuw-Rijsenburg, gedenk hem in uw gunst. We willen u ook bidden voor haar zuster, zuster Koert, vroeg in de wei, die pijn heeft, die in Dirkstand in het ziekenhuis is, die wellicht naar de Samaritaan zal gaan. Heere, wilt u haar verder gedenken en nabij zijn? Wilt u de pijn verminderen? Wilt u haar leven leiden en geef dat ze bij u een toevlucht mag vinden? Dat ze door u versterkt mag worden? We bidden u ook voor zuster Boeter, die ook zo vaak hier aanwezig was. Heere, we danken u dat het spreken weer begint terug te komen. En daar willen wij u voor erkennen. En wilt u verder ook geven dat er herstel mag zijn. En dat zij ook uw grote naam weer mag belijden. Heere, vertroost en versterk haar. Ook als er naar wegen gezocht worden, dat zij wat meer permanente zorg mag hebben. We bidden u nog voor verdere herstel en uw troost in haar leven. Gedenk ook broeder Ab Boeter, die vanmorgen nog belde dat hij niet kon komen vanmiddag. Hij had graag willen komen, maar vanwege een nare griep die al dagenlang duurt, Heere, kan hij niet aanwezig zijn. Wilt u hem nabij zijn, gedenken in uw gunst. Heere, zo bent u goed voor ons geweest op zoveel wijzen dat we nu nog deze middag bij elkaar mogen hebben. Wil ons zegenen, ook als we nog daarna straks nog wat dia's willen laten zien, wanneer die ons vertoond zullen worden, maak ook alles wel. Heere, hoor ons bidden, neem weg onze zonden en gedenk ons om Christus wil. Amen. Wel nu, we zijn weer hier met Genesis 49 bezig. En het zal nog wel, zo de Heere wil, onze aandacht nog vragen. In de toekomst, op andere middagen, zo de Heere wil. Maar nu dan, op deze laatste oudere middag voor dit seizoen, kijken we weer naar oude vader Jacob, die op zijn sterfbed ligt. Het zal niet lang meer duren of hij zal de benen strekken en hij zal de geest geven. Hij zal sterven, maar toch zal hij leven. Want later zegt de Heere Jezus dat Abraham, Isaac en Jacob, zij leven voor God. En zo mocht Jacob ook hier wachten op Gods zaligheid. Nu heeft hij gesproken over Ruben, ook over het kwaad uit Rubens leven. En ook van Simeon en Levi, wat zij toch ook gedaan hebben. Ze zullen daarom verstrooid worden onder Israël. En dat is ook gebeurd, want Simeons gebied was helemaal omsloten door het gebied van Juda. En Simeon werd ook later helemaal opgenomen in de stam van Juda. En Levi, ja, zijn stam, dat weet u, werd verstrooid door al de stammen van Israël, omdat ze overal, ze kregen geen apart gebied, maar overal kregen ze steden met wat voorsteden en wat land eromheen, verspreid, verstrooid door het volk heen, omdat Levi dan de priesterstam zou zijn. Maar nu komt Jacob toe aan Juda. En nu klinkt het toch heel positief. Heel positief. Juda is een leeuwenwelp. Een jonge leeuw, dat is een krachtige leeuw. Een oude leeuw, een ervaren leeuw. Niemand maakt hem meer bang. En hij kromt zich en ligt neer Wie zal hem doen opstaan? Juda, de koninklijke stam. U voelt het al aan waar David uit voortkwam. En ook de grote zoon van David, de Heere Jezus. Juda, gij zijt het. U zullen uw broeders loven. Dus, er komt een lichtglans over Jacob, wanneer hij spreekt over zijn zoon Juda. Maar toch moeten we wel beseffen dat het allemaal genade was. Genade in het leven van Juda. Maar aanvankelijk ging het helemaal niet goed met Juda. U moet maar die merkwaardige hoofdstuk, maar die diep aangrijpende boodschap wat erin vertolkt ligt, Genesis 38, waar zo te midden van de Jozefs geschiedenissen, nadat Jozef in Potifars huis is opgenomen in Genesis 37, zien we in Genesis 38 een blik op Juda. Het gaat helemaal niet goed met Juda. Want Juda gaat de wereld in. Hij trouwt met een Kanaanitische vrouw. Haar naam wordt niet eens genoemd. Het was niet echt een huwelijk. Het was meer een gebruiksvoorwerp. En als zijn vrouw moet baren van een zoon, dan is Juda niet eens aanwezig. Juda is ergens bij een schaapscheerdersfeest. En Juda heeft een goede vriend, een Kanaaniet. En zo ziet u in Genesis 38, daar gaan we nou niet allemaal op in, maar dat Juda helemaal verkanaaniseert. En daar ziet u eigenlijk wat gebeurd zou zijn met al die zonen van Jacob. Ze zouden eigenlijk opgenomen geworden geweest zijn in dat Kanaanitische leven. En daarom moesten ze er weg. Daarom moesten ze apart in het land Gozen als schaapherders, waar geen Egyptenaar zich mee zou bemoeien, want schaapherden zijn de Egyptenaars nog altijd een gruwel. En daar kon ze in het land Gozen uitgroeien tot een groot volk. Dat was nooit gelukt in het land Canaan, want ze hadden gewoon meegedaan met de Kanaanitische cultus. Heeft Juda ook gedaan. En we gaan die hele geschiedenis nu niet ophalen, maar als straks Tamar, als twee mannen, de zonen van Juda, gestorven zijn, dan wil Juda niet zijn jongste zoon Sela nog geven aan Tamar. Er zal wel iets met die vrouw zijn, dat al twee zonen dood zijn. Ik ga mijn derde niet aan opofferen. En Tamar werd weggestuurd. Ga maar naar huis, naar je vader toe. En zo werd Tamar, deze vrouw, zeer onheus bejegend. Maar Juda die doet volop mee met de Kanaanieten. En wanneer er weer de Timnat een schaapscheerdersfeest is, dan is Juda ook van de partij. En dan ziet hij bij een kruispunt van wegen een vrouw daar zitten in hoerenkledij. Dat was echt Kanaanitisch. Want de Kanaanieten geloofden op bepaalde tijden van het jaar, er konden ook gewoon vrouwen zichzelf als hoer verkleden. En de idee was dat als de goden zagen dat de mannen en de vrouwen bezig waren zichzelf voort te planten, dat dan de goden ook vruchtbaarheid zou geven aan het land. Het was een heidense vruchtbaarheidscultus. Gruwelijk. Met alle kapotte verhoudingen van dien. En daar doet Juda volop aan mee. Maar het was Tamar. En Tamar mocht niet meedoen met het verbondsvolk. En dat wilde Tamar nou zo graag zijn. Ze wilde ook geïncorporeerd zijn in het verbondsvolk van God. En daarom heeft deze vrouw zelfs tot zo'n middel toch de toevlucht genomen om toch weer opgenomen te worden in het verbond. Ondanks wat ze deed, was Tamar een hoogstaande vrouw. Ze was geen hoer. Maar ze heeft dit middel ter hand genomen om toch opgenomen te worden in Juda's geslacht. Nou, de geschiedenis, u weet het wel. Juda zegt, oh, ze moet sterven. Tamar heeft, is in verwachting. Ja, ja, dat zegt Juda ook nog, ze moet sterven. Maar dan blijkt het dat, ja, dat Juda de vader is. En dan verandert Juda en zegt ze, Tamar is rechtvaardiger dan ik. En dan ziet u die Juda, die keert weer terug na 20 jaar naar het huis van zijn vader. En dan ziet u Juda helemaal veranderd worden, teruggetrokken uit de wereld. Eigenlijk was het middel daarvoor een Kanaanitische vrouw die rechtvaardiger was dan hij zelf. En zo keerde hij terug naar de tent van Jacob. En dan zie je Juda dan straks voor Jacob staan dat hij de borg wil zijn. En dan ziet u Juda pleiten straks voor Jozef, mijn heer. Hoor naar mijn stem, we hebben een oude vader en hij zal zeker sterven als deze jongste zoon niet mee teruggaat naar huis. Neem mij maar, laat ik uw slaaf zijn. Dan zie je Juda, die helemaal veranderd is. Ja, het was allemaal genade. Gods ingrijpen in Juda's leven. Ook hier geldt het van, ik ben gevonden van degenen die mij niet zochten. En daarom kan Jacob nu uiteindelijk, als de slotconclusie opgemaakt worden, zeggen, Juda, gij zijt het. Juda, u bent een leeuwenwelp. Het is allemaal genade. Maar laten we even terugkijken. Juda. Waar komt die naam eigenlijk vandaan? Nou, dat is van Lea. Lea gaf die namen immers. En Lea kreeg eerst Ruben, een zoon. De gekrenkte minderwaardigheidsgevoel van de vrouw Lea wordt gecompenseerd. Door de meerderwaardigheidsgevoel van de moeder Lea. Als vrouw voelde ze zich achteruitgezet door Jacob. Heeft ze ook heel gevoeld. Als een pijn, als een kruis, als een smart. Maar toen werd ze moeder. Ruben, een zoon. Maar ze merkt dat de liefde van Jacob daar toch niet door wordt opgewekt. En dan Simeon, de Heere hoort, de Heer heeft naar mij omgezien, ik was gehaat, maar nu zal Jacob mij lief hebben. Maar het hielp toch nog niet veel. Toen kreeg ze nog een zoon, Levi, samenbinding, deze zoon zal Jacob aan mij verbinden. Maar het was allemaal toch te vergeefs. En dan wordt Juda geboren. En dan ziet u een omslag in het leven van deze godvruchtige vrouw Lea. Die veel positiever getekend wordt in de schrift dan Rachel. En dan gaat Lea nu niet meer letten op haar man. Nu gaat ze niet meer letten of ze aangenomen wordt of ze... Of haar man haar lief heeft, nu wil ze alleen maar op de Heere letten. Nu is het alsof Lea bovenuit getild wordt over die nood, de kruis, het kruis van haar leven. Nu is het anders, nu zegt ze, nu zal ik de Heere loven. Nu geeft Lea de eer aan God. Nu is er geen surrogaat meer. Nu gebruikt ze niet Gods zegeningen om haar eigen wil te bewerken. Nu zegt ze maar één ding. Nu zal ik de Heere loven. God zij geprezen. Nu wil ze niet de liefde van haar man opwekken. Nu wil ze God verheerlijken. Nu heeft Lea geen behoefte om anderen neer te halen. Zoals ze het voorheen deed met Rachel. Nu is het enkel aanbidding. Iemand heeft eens gezegd, het leven wordt niet bepaald door de feiten, maar door hoe wij die feiten verwerken. Gezegend wanneer u de moeite en de tegenslagen in het geloof verwerkt. Hoe dan? Door al die moeite bij de Heere te brengen. En boven de moeite uit God te gaan loven. Nu zal ik u loven en aanbidden, want gij zijt God. Gij zijt goed. Nou wil ik niet meer letten op mijn kruis en op mijn moeite, maar nu wil ik op u letten, Heere. Ik wil naar u staren en u groot maken. Wat een zegen om opgetild te worden uit de strijd, uit de moeite en als het ware achter u of beneden u te laten en dat u de Heere looft. Dat is geloof. Geloof. Dat is ook geluk dat niet afhankelijk is van de omstandigheden, maar wat God aankleeft. Hebt u geloof? Hoe is uw en mijn geloof? Waar zien wij naar uit? Kennen wij deze lofprijzing in ons leven? Nou, Jacob zegt het in hier. Juda, gij zijt het. Gij zijt het, want uit Juda zullen de koningen voortkomen. Maar eigenlijk zien we in Juda ook iets van een priester. Wat doet een priester? Die moet offeren. Wat doet Juda? Hij offert. Wat offert hij dan? Zichzelf. Zelfverloochening. Hoe kan Juda koning zijn in de weg van zelfverloochening? Hoe bereikt de mens de heerlijkheid bij God in de weg van zelfverloochening? Voorwaar zeg ik u, als het tarwe graan niet in de aarde geworpen wordt en sterft, het kan geen vrucht voortbrengen. De weg naar de Heere is niet de weg omhoog, maar het is de weg naar beneden, de weg van zelfverloochening. Uw leven leren verliezen, maar zo zult u het behouden. Dat heeft Juda ook geleerd. Tamar is rechtvaardiger dan ik. En Juda staat voor Jacob, ik zal borg zijn. Zo leert Juda zichzelf verloochenen. En zo leert Juda, zo wordt Juda voorbereid om de koning, stam, vader te worden. En zo zegt Jacob hier op zijn sterfbed, Juda, gij zijt het. Het is niet alleen een beschrijving van Juda, het is ook een profetie. Hier spreekt Jacob als profeet, als door goddelijke openbaring. Het is hier eigenlijk de stem van God, de stem van Christus, de leeuw Juda, zal alleen kunnen overwinnen door Silo. Silo, een verwijzing naar Christus. Silo, dat betekent waarschijnlijk koning. In ieder geval, het is een verwijzing naar de Heer Jezus, naar de Messias. Uit Juda zal voortkomen de Messias, de vredevorst. En dat was ook zo nodig. Want Juda, zijn afstammelingen zouden het ook weer verknoeien. Zij hebben ook een borg nodig. Want inderdaad, de koning David zal uit Juda voortkomen en de hele koninklijk geslacht uit het tweestammenrijk zal voortkomen uit de stam van Juda. Maar u weet wat er gebeurd is met die het koningshuis. Het is afgeknot vanwege hun goddeloosheid. Ze hebben het verknoeid. Ze hebben het woord van de Heere achter zich gelaten. De afgeknotte stam van Isaï. Dat zal de toekomst zijn. En dan zal Silo komen. Want Christus is uiteindelijk de vervulling van deze profetie. Hij is de leeuw uit de stam van Juda. Hij is het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Hij is het die zichzelf heeft leren verloochenen. Hij is de enige hoge priester van zijn volk. En zo heeft hij de koningsmacht verworven en verdiend. En zo kan hij zeggen, door die weg van lijden en sterven heen, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Hij liet zich doden om zo het leven te verwerven. Hij droeg een doornenkroon. Hij kreeg een kruis. Hij werd beschimpt en gesmaad. Hij kwam om. Hij onderging de benauwdheid van de buitenste duisternis. Hij heeft zich vernederd. Zie het Lam Gods. Maar deze Lam Gods, hij is de leeuw uit Juda's stam die overwonnen heeft. Juda, gij zijt het, maar dat is niet om u. En dat is ook niet door u. Het is door uw grote zoon, die eenmaal zal komen. Christus, gij zijt het. Want van Juda's kant bekeken was ook de slotsom Ikabod, de eer is weg. Maar van Gods kant bezien is er uitkomst en hoop. En zo hebben wij ook onze eer verworpen. Maar Christus, de leeuw uit de stam van Juda, geeft genade en eer. Maar dat gebeurt in de weg van minder worden. Wat Juda geleerd heeft, zelfverloochening, wat de Heer Jezus op volmaakte wijze gedaan en geleerd heeft, gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij moest sterven. Iets daarvan moet ook in ons leven zijn. Mijn eigen ik moet op het altaar gelegd worden. En het mes moet erin. Wie zijn leven behouden zal, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliezen zal in Christus, die zal het behouden. Ik minder worden, hij meerder worden. Dat is de weg tot zalig worden. Hoe is het verder gegaan met die afstammelingen van Juda? We zagen al dat het koningshuis afgeknot werd. Ja, David werd inderdaad koning over Israël. Hij was de leeuw, hij moest leren buigen en bukken. Hij moest het ook zeggen in Psalm 51. Gena, o God, gena, hoor hoe een boeteling pleit. En zijn zoon Salomo, hij wijdde de tempel in. Maar verder zijn Juda's afstammelingen. Het loopt uiteindelijk inderdaad uit op de afknotting. En op de verwerping en op de vernietiging van de tempel, de verwoesting van Jeruzalem En Juda's nageslacht gaat in ballingschap. Maar dwars door het gericht heen werkt de Heere door. Zerubabel, de afstammeling van Juda, komt terug. En hij leidt het volk weer terug in het beloofde land. Maar de oude glorie van David wordt nooit meer bereikt. En in de tijd van de Romeinen is er niets meer over van dat oude koningshuis van David. Jozef is een eenvoudige timmerman in het achtergebleven, verachte Nazareth. Kan er iets goeds komen uit Nazareth, zou Nathanael zeggen. Maar toch, Juda, gij zijt het. Want de onheilsgeschiedenis van Juda loopt toch uit op heilsgeschiedenis. En dat door God alleen, om het eeuwig welbehagen. Want ook voor Juda is er een poort in de hemelse stad Jeruzalem. En ook van Juda zijn er 12.000 verzegelden. Een beeld van hen die in het nieuwe Jeruzalem zijn. Juda. Er is overvloed in Juda. Overvloed. En dat beschrijft de tekst ook. Wanneer gesproken wordt, hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok en het veulen zijn ezel in aan de edelste wijnstok. Hij was zijn kleed in de wijn, zijn mantel in wijndruivenbloed. Hij is roodachtig van ogen door de wijn en wit van tanden door de melk. Dan ziet dit allemaal op overvloed. Hij heeft zoveel wijn. Hij kan er zijn kleren in wassen. En dat ziet dan op het overvloed die er ligt in de Heere Jezus. Dat hij het eeuwige leven is. En dat hij het eeuwige leven geeft. En dat wat geen oog gezien heeft en geen oor gehoord heeft. En wat in geen mensenhart is opgeklommen. Dat heeft God bereid voor degenen die hem lief hebben. Het is een overvloed. Onuitsprekelijk overvloed. Wonder van genade. Maar als we nog eens kijken naar Juda. En we kijken naar zijn afstammelingen. Hoe ze geroepen hebben daarop. Op die zondag. Toen de Heer Jezus Jeruzalem binnenging. Hosanna, Hosanna. En ze wilden hem met geweld koning maken. En nog een week daarna, weg met hem. En toen hebben die afstammelingen van Juda gezegd, weg met hem, kruisig hem, Juda. Dat betekent, nu zal ik God loven, God lover. En nu zijn die afstammelingen van Juda hebben gezegd, weg met hem, kruisig hem. Zo heeft Juda het verdorven. En zo hebben wij het verdorven. En zo is dat loflied gestorven op zijn lippen. En geliefden, dat is nou ook wat wij in ons leven moeten leren zien. Dat wij ook in ons leven zo vaak op onszelf gericht zijn. Niet op hem. Bent u er al achter gekomen? Hoe zelfzuchtig we kunnen zijn. Hebben we ook al geleerd te sterven aan ons eigen ik? Hebt u geleerd te buigen voor Gods recht? Hebt u leren te pleiten op Gods genade alleen? Bent u gewassen in dat bloed van Christus? Die grote zoon van Juda. Dan leert Gods geest het aan al zijn kinderen om God te loven, dan zal dat ook het diepst verlangen in uw hart zijn, om de Heere God groot te maken met alles wat u hebt. Geef de Heere dat in ons leven. Dank u wel. Zullen we dan samen nog een psalm zingen en dan gaan we pauzeren en dan hebben we het tweede gedeelte van deze middag. Laten we nog zingen uit Psalm 21. Psalm 21. Psalm 21. En we zingen vers 1. O Heere, de koning is verheugd om uw geducht vermogen. En we zingen vers 5. Hoe groot en schitterend is zijn eer. Psalm 21, de versen 1 en 5. Dan zullen we nu een kwartier pauze hebben en daarna hopen we wat dia's te zien vanuit Oud Middelharnis. Denkt u ook aan de tafel hier die hier buiten staat met allemaal interessante goederen? Het is allemaal voor het goede doel.
is een meneer van de
Land. Fantastisch. Ik had hem nog niet gezien, dus anders had ik hem zelf.
Nu heb ik hem wel uit de naam. Ja. Het is klaar nu, kunnen we beginnen?
Wat mij betreft.
Nou, we hebben allemaal koffie op en thee of chocolademelk of wat er ook mag zijn. Dan zullen we nu voorstellen. Ik weet niet wie u bent, maar in ieder geval hartelijk welkom hier.
Dank u wel.
Fijn dat u ons verheugd hebt met, ik begrijp het, Vlakkeese volkslied.
Ja, we hebben wat fragmenten laten zien van het hele eiland en ondersteund door het Vlakkeese volkslied. Maar
goed,
we zullen een nieuw volkslied moeten maken, want we zijn nu in één gemeente geworden.
Ja, precies. Ja? Nou, als u zichzelf wil voorstellen,
doe ik, ja.
En dan gaat u gang.
Dank u wel. Goedemiddag, dames en heren. Fijn dat we elkaar hier mogen treffen. Het is de eerste keer dat we hier zijn. Daarom wil ik u graag even aan ons voorstellen. Of ons even aan u voorstellen, moet ik zeggen. Kees Braber, operateur. Broer Jan, daar staat hij. En ik ben zijn broer Jaap Maliepaard. We zijn geboren en getogen in stad. En daar nog steeds woonachtig. Nu we vanmiddag met z'n drieën hier zitten, is ons dorp nu half leeg. Want zo groot is dat niet. Nee. We gaan vanmiddag een tweetal dvd's voor u draaien. De eerste, dat is de dvd voor de verdwenen middenstand van Middelharnis. Middelharnis en Sjommelsdijk, twee dorpen die naar de Lange Weg en elkaar toegroeiden, met die Lange Weg als scheidingslijn. De ene plaats behoorde tot Holland, dat was Middelharnis, en de andere tot Zeeland, dat was Sjommelsdijk. Daar komt ook de benaming Holland-Zeeland vandaan. Ook de rechtspraak was gesplitst. Een oude grenspaal bij Kruider op de Oostdijk herinnert nog aan die situatie. Middelharnis, hoofdmiddel van bestaan was de visserij. En in Sjommelsdijk was dat de landbouw. Beide dorpen groeiden en waar veel mensen komen wonen, daar ontstaat vanzelf de handel, ook wel negotie genoemd. En zo ontstond winkelcentrum Den Diek in Middelharnis als grote trekpleister van het eiland. En waar er veel komen, gaan er ook veel. Door natuurlijk verloop, overdracht of faillissement. We kwamen zoveel foto's tegen van panden die er al niet meer waren of waar nu anderen in zitten. Alles bij elkaar vonden wij het de moeite waard om er een aparte dvd van te maken. De verdwenen middenstand en het bedrijfsleven van Middelharnis. U kwam vroeger al regelmatig in Meneersen en zult dat vrij zeker nog doen. U zult er dus veel van kennen en herkennen. Om u wat te helpen zijn er bij een aantal foto's namen van de winkel of de winkelier en de branche vermeld. Winkelsen, dames en heren. Ik ga hem straks nog wel eventjes door.
Ja, maar ik leg hem hier gewoon. Thank you. Thank you.
Dat was nummer 1. Ik heb begrepen dat er nu even een pauze is. En als die pauze afgelopen is, we horen wel als het zover is, dan gaan we beginnen met de tweede. En die gaat over de geschiedenis van het RTM. Dames en heren, u weet allemaal wat de letters RTM betekenen. Rotterdamse Tramwegmaatschappij. Dat was de naam van de onderneming die in de vorige eeuw het vervoer regelde van passagiers en goederen in het gebied Voorne-Putten, de Hoekse Waard, IJsselmonde, Goeree-Overflakke, Schouwen-Duiveland, Sint-Philipsland, Tholen en een stukje van West-Brabant. RTM regelde dat vervoer door het inzetten van de stoomtram, de veerboot en waar de tram niet kon komen, de streekbus. We hebben er beelden van, beginnend met een klein stukje van de paardentram in Rotterdam, gevolgd door de stoomtram vanuit de Rozenstraat, het begin of eindpunt van de lijn naar Hellevoetsluis. Zo eens per jaar reisden vader en moeder met het hele gezin naar Rotterdam om voor de kinderen nieuwe kleding en schoenen te kopen. De kinderbijslag was net getrokken en dus reist het gezin met de RTM naar de grote stad om te gaan winkelen. En als men dan half de middag vermoeid, maar geslaagd en dus voldaan weer in de Rozenstraat arriveerde, dan hadden vader en moeder altijd nog wel wat muntjes in de knip om aan de overkant van de straat even een bezoek te brengen aan het café van Jan Mulder. Ik hoor instemmend knikken. Zitten nog veel oude klanten van Jan Mulder hier in de zaal, geloof ik. En als men dan, even kijken hier, om bij het café van Jan Mulder wat te eten en te drinken. U weet het nog, het was er een gezellige drukte. Je hoorde meer Flakkees praten dan Rotterdams. En het halve eiland zat er totdat de stoomfluit van de locomotief in de verte de komst van de tram aankondigde. Dan haastte men zich weer naar de overkant om vanaf het hoge perron een blik te werpen in de langschuivende wagons om te zien waar het hele gezin bij elkaar kon zitten. Want de reis naar Hellevoet duurde best lang, omdat de tram bij bijna elke plaats langs de route stopte. En eer die dan weer goed op gang was, ja, want hard reed hij niet. In de stad zeker niet. Als de stoomfluit zijn waarschuwend geluid door de straten liet klinken, wisten de bewoners van de huizen in die straten dat de moordenaar weer op weg was naar de eilanden. Want zo werd de tram door de Rotterdammers genoemd, omdat hij nogal eens bij ongelukken betrokken was. Men probeerde er nogal eens op een onbewaakte spoorwegovergang snel voor te glippen. En dat lukte niet altijd. De reis door de polder eindigde stevast bij Hellevoetsluis. Al van ver zag je het hoge stationsgebouw met daarvoor aan de steiger een boot met een hoge schoorsteenpijp. Dat was de minister van de Slijden of de stad Zierikzee. Maar het kon ook de Grevelingen zijn, of de Schelde. De boot bracht je in 45 minuten naar Middelharnishaven, waar de trams naar Oudorp of Oldensplaat al stonden te wachten. Het was een drukte van belang, maar dat duurde niet lang. Als passagiers hun plekje in de tram, boot of bus gevonden hadden en vertrokken, dan was het weer een aantal uren stil op het havenhoofd. En zo is dat vele jaren gegaan. Van al deze trajecten hebben we filmbeelden voor u. We hebben ze nog steeds. Filmbeelden voor u. Uit de stoomperiode zijn ze niet zo goed van kwaliteit, maar bij de dieselperiode wordt het materiaal beter en komt er ook kleur bij. U gaat het allemaal weer zien. We gaan terug in de tijd van de RTM. Gaat u mee?
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
De RTM begon in 1909 met een tramlijndienst op Goeree-Overflakkee. Centraal punt was Middelharnis. Zowel de veerhaven als het station in het dorp speelden een hoofdrol. De tramdiensten zijn gestopt in 1956, dus 3 jaar na de watersnoodramp. 56, ja. De streekbus nam toen een tijd over en deze rijdt vandaag de dag nog. Wel is sinds die tijd de naam ettelijke keren veranderd. Van RTM naar ZWN, toen naar Connection en nu is het Arriva. De Haringvlietbrug werd op 20 juli 1964 geopend. En aan dat voor het eiland heugelijke feit werd toen een grote landbouwtentoonstelling gewijd. Deze werd in Middelharnis gehouden op een braakliggend terrein waar nu de Doetinchemse straat ligt. De tentoonstelling heette Flusie. En dat betekende Flakkee uit zijn isolement. Iedereen dacht dat de veerdienst nu wel heel snel zou worden opgeheven. Maar dat bleek niet zo. Het grote motorschip Haringvliet bleef op de lijn Middelharnis-Hellevoetsluis nog tot 14 augustus 1971 varen. Zij het wel met minder overtochten per dag. Vanaf die dag mocht de RTM haar bussen over de Haringvlietdam bij Stellendam laten rijden en werd de veerdienst beëindigd. De veerboot Haringvliet werd bedankt voor de bewezen diensten. De boot met zijn grote autolaadcapaciteit was een uitkomst gebleken. De boot was in charter vanaf 1957 aan de RTM verhuurd door de provincie. Het was een oude veerboot uit Liverpool die in Nederland werd omgebouwd. De laatste vaarten op 14 augustus werd door honderden passagiers meegevaren. En toen men voor het laatst op de klep naar de steiger stapte, was dat met gemengde gevoelens. Velen beseften dat aan een periode van 62 jaar veerdienst naar het eiland nu een eind was gekomen. En dat de sfeervolle en gezellige manier van zo onthaastend varend reizen definitief verleden tijd was. In de krant stond die week een bedankje aan het adres van de veerboot, Haringvliet, met daarbij de volgende tekst. We kwamen er altijd, al ging het niet zo vlug. Van mijn heersen naar Hellevoet en ook weer terug. Mede namens Kees en Jan, bedankt voor jullie belangstelling.
Nou, meneer Maliepaard, heel hartelijk dank voor deze zeer interessante overzicht van wat er in het verleden hier gebeurd is in Middelharnis. En velen onder ons, de oude inwoners van meneer, ze herkenden heel veel plaatjes, maar ook sommigen. Ouderen zeiden, dat was nog van voor onze tijd wat hier was. Dus zo oud zijn die foto's. En heel hartelijk bedankt dat u dit hebt willen laten zien voor ons en ook de dubbele treintocht die we hebben mogen maken. Eén keer met stoom en een tweede keer met diesel. Was heel fijn. Hartelijk dank daarvoor. Nou, het is nu alweer 5:10. Het is goed dat we nu weer naar huis gaan. Ik stel voor dat ik met dankgebed met u sluit. Zullen we bidden. Barmhartige Heere, het is ook waar wat we in uw woord lezen en wat ook werd opgemerkt in de pauze. Men kent en vindt haar standplaats niet meer. We hebben mensen gezien, namen gelezen, bedrijven gezien en nu moeten we zeggen, wat is er toch veel veranderd. Maar te midden van al de veranderingen die er zijn, verandert u niet. U zegt in uw woord dat u de onveranderlijke God bent. En dat u ook het eeuwige leven bent en geeft. Wat een zegen te midden van de veranderingen in de tijd, wanneer ook ons leven geworteld mag zijn in u. Wilt u te midden van alles wat ons bezighoudt, dat geven dat wij gemeenschap met u, Heere Jezus, mogen kennen. Dat uw verzoenend lijden ook onze zonden en ons leven mag bedekken. En dat wij door uw geest
ingelijfd mogen zijn in uw volk, om zo straks eeuwig te leven met u. Heere, leer ons dan nu, zoals we overdacht hebben in de overdenking, leer ons die zelfverloochening, het sterven aan ons eigen ik en opstaan met u, zoals Juda dat ook had moeten leren. We zeggen u dank voor deze middag, dank voor ook de meneer Maliepaard en zijn de anderen die bij hem waren. We danken u dat het alles mogelijk was. Gedenk ons en onze gemeente in uw gunst om Christus wil. Amen. Allen wel thuis.